De Amerikaanse centrale bank kan wel van alles willen met de renteverlaging. Maar als de markt het vertrouwen verliest, gaat die rente gewoon omhoog. De overheidsfinanciën zijn gewoon erg problematisch. Dan heb je het risico dat je dus meer en meer geld gaat lenen en lenen en lenen. Op een gegeven moment dat er een schuldspiraal komt. En een hyperinflatie, dat is gewoon een denkbaar scenario. Het is gewoon heel gevaarlijk als ze nu niet tot een vergelijk komen met Rusland. En we gaan echt wapens sturen. Dan moeten er ook gewoon, dan gaan er ook soldaten mee en troepen om die wapens te bedienen. Voor je het weet zit je echt in een groot conflict. Dan trek je heel Europa in een oorlog. Dat moet je gewoon niet willen. Het gevaar is dat de Russen niet met Europa gaan samenwerken, maar met de Chinezen. En dat de Russische grondstoffen en energie worden gebruikt om China nog sterker te maken.
Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe maandelijks update met Geo Trendlines. Mijn vaste gast Frank Knopers. Welkom Frank.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, als je nog geen lid bent van ons kanaal, abonneer je dan nog eventjes snel. En als je dit een leuke video vindt, like en laat eventueel een comment achter. Frank, laten we snel beginnen. Uiteraard een van de meest actuele en ook voor ons hele relevante onderwerpen. Goud staat weer op een all-time high en echt een absolute recordprijs. As we speak, volgens mij boven de 67.000 euro per kilo alweer.
Het is hartstikke gaande de laatste dag.
Ja, het gaat hartstikke hard. En wat mij ook opvalt, is dat al hartstikke hard gaat, ondanks dat de reële rentes heel hoog zijn. Vaak bewegen die natuurlijk in tegengestelde richtingen, als er een hoge reële rente is.
Ja, de rente loopt zelfs een beetje weer op, hè?
Dus, en ondanks dat blijft goud omhoog gaan. Wat is er aan de hand? Hoe kan dat?
Nou, ik denk dat we zien, net zoals wat ik vorige keer zei, een maand geleden. De overheidsfinanciën zijn gewoon erg problematisch. Amerika heeft een staatsschuld van 120%. Europese landen hebben een staatsschuld van gemiddeld 90%. En de tekorten in Amerika liggen op 6% begrotingstekort. En de verwachting is dat het tekort gewoon een tijdje hoog zal blijven. En ook in Europa, er wordt heel veel gepraat over een oorlogseconomie. En dat we moeten investeren in defensie. En dat geld moet toch ergens vandaan komen. En ik denk dat mensen toch een beetje daar nerveus van worden. En met hun geld andere dingen gaan kopen. Dat ze dan in plaats van geld op de bank, dat ze dan kiezen toch voor het goud of voor bitcoin. En vooral goud profiteert. En wat ik heb gehoord is dat bij jullie eigenlijk vooral heel veel mensen de winst nemen op goud momenteel. Dat het toch meer is dan de verkoop. Dus ik heb zo'n vermoeden dat heel veel goud wordt gekocht buiten Europa. Vooral in Midden-Oosten en in Azië. Dat daar heel veel goud wordt gekocht. En dat de Europese landen dat daar nog in de wachtstand zit eigenlijk. Dat mensen nu meer kijken naar bitcoin in Europa. Dat ze dat toch wel wat spannender vinden. Ja. Interessanter. Dus ik denk dat de upside nog erg groot is. Zeker met wat er nu gebeurt in de wereld. Geopolitiek, daar gaan we ook straks over praten. Dat zijn heel veel dingen die bij elkaar komen die meespelen. Dus in die zin zie ik goud wel verder stijgen. Dus ook die renteverwachtingen. Ja, dat is toch wel een beetje een ding van als de rente verder stijgt. Dan gaat het gewoon effect hebben op heel veel verschillende markten. Ik bedoel, de huizenprijzen stijgen weer een beetje in Nederland. Maar in heel veel landen dalen de huizenprijzen gewoon nog door. En ik denk wel dat goud is wel echt een veilige haven. Dus dat zal meer en meer omarmd worden, denk ik.
Ja, want wat mij ook eigenlijk heel erg opvalt is, er wordt eigenlijk, zoals ik lang ik al economie bestudeer, wordt er eigenlijk altijd verteld, een centrale bank, die verhoogt zijn rentes. Als de inflatie te hoog is, zodat ze de economie wat kunnen afremmen. En als de economie wat sputtert of er is een crisis, dan verlagen ze de rente. En op die manier kunnen ze dan de economie stimuleren. Maar er werd natuurlijk altijd gezegd, maar wat er dan uiteindelijk eventueel fout zou kunnen gaan, is stel dat de inflatie hoog is, maar de economie die sputtert ook. Wat ga je dan doen? Want dan kan je eigenlijk geen kant op. Dat werd altijd een beetje weggewijfd.
Ja, stagflatiescenario, zeg maar.
Ja, stagflatie. Maar we beginnen nu toch wel echt bij dat scenario te komen, volgens mij. Dat de Fed die heeft het over het verlagen van rentes. Er zijn allerlei prognoses. Volgens mij is nu de meeste kans dat ze in juni volgens mij een renteverlaging gaan doorvoeren. Maar tegelijkertijd zie je ook dat ze hun inflatietarget van 2% niet lijken te halen. Is dit dan echt een beetje het begin van een langdurige periode van hoge inflatie, wat eventueel zelfs in hyperinflatie zou kunnen eindigen? Of zie je toch dat ze er weer op een bepaalde manier uit gaan komen?
Ja, dat zou best kunnen, dat de inflatie wel langer hoog blijft. En dat de inflatie ook hoog blijft omdat mensen meer en meer spullen gaan kopen en dat geld omzetten in iets van tastbare waarde. Als je kijkt naar historische voorbeelden van hyperinflaties, bijvoorbeeld in Frankrijk met de assignats en met John Law, dan was eigenlijk gewoon het begon met dat vertrouwen in het geld minder werd en dat mensen dat geld alsmaar sneller gingen uitgeven en dat er meer en meer werd gespeculeerd. En wat ik nu vooral observeer is dat goud is normaal gesproken iets dat gaat stijgen als het slecht gaat en als de beurs crasht. Maar nu zie je dat de beurs op recordhoogte staat. De grote 7 aandelen, de tech-aandelen, die staan op recordhoogte bijna, sommige. En goud op recordhoogte, bitcoin stond onlangs op recordhoogte. Is nog steeds aardig hoog. Dus al die koersen zijn aan het stijgen. En ik denk eigenlijk dat daar dat mensen eigenlijk al een beetje voorsorteren op dat het geld minder waarde heeft. En dat ze liever tastbare bezittingen hebben. En ik denk ook dat de overheidsfinanciën in Amerika, ja, die rente, die is opgelopen. Ook omdat er gewoon minder vertrouwen is in hoe het fiscaal, hoe het daar gaat. En ook de vooruitzichten die onzekerder worden. Vorig jaar was het een afwaardering van Moody's, meen ik, van de Amerikaanse staatsschuld. En de afgelopen week zag ik 3 verschillende berichten voorbij komen. Eentje van het Amerikaanse begrotingsorganisatie, de CBO. Die maakt altijd prognoses van de Amerikaanse financiën. En die waarschuwde echt openlijk voor een onhoudbaar fiscaal pad wat Amerika bewandelt. En dat het tot gevolg kan hebben dat er op een gegeven moment de markt uiteindelijk die obligaties gaat verkopen. En dat Amerika een vergelijkbare crisis krijgt als het Verenigd Koninkrijk in 2022. Want de Britten hadden toen Liz Truss gekozen. Die werd daar de president en die had een nieuw plan met de begroting. En die ging heel veel geld uitgeven en belastingen verlagen. En toen schoot in één keer de rente op staatsleningen omhoog. Met allerlei gevolgen van dien voor pensioenfondsen die allemaal met hefboom in die obligaties zaten. En banken die hypotheken verstrekken op basis van de rente op staatsleningen.
Ja.
Ja, toen werd er in één keer ingegrepen. De centrale bank greep in en de politiek om het weer recht te trekken. En de paniek op de markt te bezweren. En ik denk dat de Amerikaanse centrale bank kan wel van alles willen met de renteverlaging. Maar als de markt het vertrouwen verliest, gaat die rente gewoon omhoog. En om dat te counteren, moet de centrale bank alsmaar meer munitie inzetten. En dan heb je wel het risico dat het een keer uit de hand loopt. Dat de centrale bank probeert toch de markt te overrulen. En als dat gewoon blijft, als dat te snel gaat. Als de mensen denken van ja, dit gaat niet goed. Dan trekken ze hun geld weg en dan stoppen ze dat in goud of in aandelen. Of in tastbare bezittingen in elk geval. Dus dat... Dat zijn allemaal dingen die je ziet versnellen eigenlijk sinds de corona, dat mensen toch anders zijn gaan kijken daarnaar.
Ja, en iets anders wat mij ook nog opviel. Ik zag laatst een bericht dat in de Verenigde Staten, dat daar regelmatig, dat er nu steeds vaker gebeurt, dat er veel meer kortlopende staatsleningen, dus tussen de 0 en de, een jaar, 0 en 2 jaar, worden uitgegeven. En dat er veel minder lang wordt gefinancierd, dus 20 of 30 jaar, 30 jaar en hoger. En dat is vaak een slecht teken, maar zou je misschien kunnen uitleggen, waarom dat eigenlijk precies is en wat eventueel de gevolgen daarvan zijn?
Nou, het is heel simpel. Als je voor lange termijn geld wilt uitlenen aan iemand, dan wil je wel zeker weten dat dat geld terugkomt. En dat het een beetje zijn waarde behoudt. En als er zorgen zijn over het waardebehoud en over de houdbaarheid van die schulden van degene aan wie het uitleent, dan zeg je van nou, dan len ik hem niet uit voor 20 of 30 jaar. Maar dan wil ik wel uitlenen voor bijvoorbeeld 3 maanden. Dan heb ik nog wel vertrouwen in dat het goed komt. En de Amerikaanse overheid die anticipeert erop, omdat er dus heel veel marktpartijen zijn die willen wel geld aan Amerika uitlenen. Maar niet voor een heel lange periode. Dus de Amerikanen hebben heel veel meer kortlopende leningen uitgegeven. Met als gevolg dat ze binnen 2 jaar moeten ze gewoon 30% moeten ze herfinancieren van hun schulden. En met die rentestijging van de afgelopen 2 jaar is dat dus een enorme aanslag op de begroting. Want die rentelasten die schieten omhoog. Alles wat is afgesloten aan leningen in 2020 tegen 1% of zo, 2%. Dan moeten ze herfinancieren tegen 5% of 5,5%. Dus als die rente hoog blijft, dan gaan die rentelasten echt flink stijgen. En ik denk dat het feit dat heel veel kortlopende leningen dat eigenlijk toeneemt, dat de Amerikanen meer en meer kort financieren, is eigenlijk al een teken dat de markt minder vertrouwen heeft in de Amerikaanse overheid in de financiën ervan. Dus dat is wel een zorgwekkend signaal en ook gewoon heel gevaarlijk als de rente nog langer hoog blijft of verder gaat stijgen.
Ja.
Dan krijg je een schuldenval waarin ze vast kunnen komen te zitten. Dat ze heel veel rente betalen. En nooit meer de begroting in evenwicht kunnen brengen. Zonder echt heel draconische maatregelen te nemen. En wat je ook ziet in het verleden is dat met hyperinflaties. Dat je op een gegeven moment, in het begin heb je een punt dat iedereen denkt van jeetje, we moeten eigenlijk wel bezuinigen. Eigenlijk gaat het niet goed zo, we moeten eigenlijk wel gewoon die begroting op orde brengen. Maar als het economisch slecht gaat en op een gegeven moment dan gaat er een knop om bij mensen. Dat ze denken van nou ja, laten we maar gewoon een beetje lenen, want het werkt. En dan steeds meer lenen. En dan kunnen ze weer mooi geld uitgeven, nieuwe dingen doen. Ja, nu heb je de oorlogseconomie, energietransitie, het zijn allemaal overheidsinvesteringen. Om de economie een extra impuls te geven. Terwijl de reële economie, die verkruimelt langzaam maar zeker. En dan heb je het risico dat je dus meer en meer geld gaat lenen en lenen en lenen. En op een gegeven moment dat er een schuldspiraal komt. En een hyperinflatie, dat is gewoon een denkbaar scenario. Zeker als Amerika bijvoorbeeld in militair opzicht dingen gaat doen waar de andere landen denken van hey, die Amerikanen die moeten we niet langer financieren. En dat Arabieren en Chinezen en Russen, dat die hun dollarbezittingen gaan verkopen. En dan kun je dus inderdaad zo'n echt een hyperinflatie krijgen in Amerika. Dat is een mogelijk scenario.
Ja. Ja, want over die oorlog waar je het net eventjes over had. Hè, iets wat mij, wat Amerikanen volgens mij proberen ook de laatste tijd, is om weer meer industrie naar zich toe te trekken. Omdat het natuurlijk heel veel is allemaal, doordat zij de dollar hebben, wat hun grootste exportproduct is als wereldreservemunt, zie je dat hun industrie eigenlijk best wel eens is uitgekleed. Zeker als je het vergelijkt met hoe dominant zij waren, bijvoorbeeld de jaren 60 en 70. Maar je ziet nu toch wel dat er steeds weer plannen zijn om dat dan te gaan reshoren, zoals ze dat noemen. Dus weer terug naar eigen kust of nearshore, friendshore. Dus in ieder geval dat je er weer invloed op hebt. Maar goed, dat is natuurlijk wel inflationair, want het is duurder. En bijvoorbeeld heel tekenend is, die Baltimorebrug is nu natuurlijk ingestort omdat dat schip er tegenaan is gevaren. En er zijn die prognoses dat het 10 jaar kan duren voordat die weer helemaal herbouwd is. 10 jaar. Dat is dan wel heel tekenend. En ja. Denk je dat het Amerikanen nog gaat lukken om dat weer de goede kant op te krijgen? Dat mocht er nog meer politieke instabiliteit komen, dat ze daar weer bovenop komen? Of is het echt wel tekenend een beetje het einde van een empire, zeg maar?
Ja, je ziet wel parallellen bijvoorbeeld met het Spaanse Rijk. De Spanjaarden die hadden op een gegeven moment Latijns-Amerika veroverd. Dus ze hadden daar heel veel goud gevonden. En met dat goud konden ze in Europa allemaal spullen kopen. Dus eigenlijk is dat een beetje een parallel met hoe Amerika met dollars eigenlijk spullen koopt van de hele wereld. Ze hoeven niet eens de mijn in, ze kunnen gewoon papier uitschrijven. Dus dat privilege hebben ze. En daardoor is ook de industrie helemaal verdwenen, zoals Detroit. Ja, dat was allemaal auto-industrie, dat is allemaal verloren gegaan. Door veel efficiëntere productie in Japan en in China en in Europa. Dus in die zin zie je wel dat Amerika best wel ver is weggezakt. Het dieptepunt was eigenlijk een beetje begin 2000. En als je kijkt wat er sindsdien gebeurd is, dan is er toch al een soort van kentering aan plaatsvinden in de strategie. Bijvoorbeeld de olieproductie in Amerika, daar heb ik ook een grafiek van, die zal ik zo even in beeld halen. De olieproductie van Amerika was gedaald tot 5 miljoen vaten per dag. Ter vergelijking, Saudi-Arabië en Rusland zitten rond de 10 miljoen. Maar die 5 miljoen van Amerika is nu weer opgelopen tot 13 miljoen. Amerika is nu de grootste olieproducent ter wereld. Nog meer olie dan Saudi-Arabië of Rusland. Dus in dat opzicht heeft Amerika wel heel veel stappen gezet om te voorkomen dat ze helemaal, dat ze helemaal zonder olie komen te zitten. Als de dollar bijvoorbeeld niet meer niet gebruikt kan worden om olie te kopen. Dus dan zie je wel dat erop geanticipeerd is. En ook wat je ziet is dat investeringen in industrie ook weer toenemen. Vooral sinds de oorlog in Oekraïne en alle logistieke problemen van de coronapandemie. Zie je dat Amerikanen heel veel zijn gaan bouwen, echt ook heel veel fabrieken, heel veel industrie, om dingen terug te halen naar eigen land. En ik denk dat de oorlogseconomie waar ze het over hebben in Europa en Amerika is gewoon een verlengde daarvan. Dat je meer en meer productie terug wilt halen en ook strategisch belangrijke dingen als chipproductie, zonnepanelen, batterijtechnologie. Ja, Europa heeft heel veel wetten aangenomen om daarin te investeren, Amerika ook. En eigenlijk is dat gewoon een verkapte vorm van protectionisme. Dat je heel veel productie wat je eerst uit China haalde en uit andere landen, dat je dat gewoon weer zelf gaat maken. Dus dat doe je eigenlijk alleen als je wilt indekken tegen een soort van scenario waarbij je niet meer kunt vertrouwen op andere landen en op de wereldhandel. En daar zie je nu wel de tendensen van. Dat, in Amerika heb je de investeringen in de industrie, die zijn gewoon meer dan verdubbeld in 2 jaar tijd. Ook heel veel datacenters en heel veel andere fabrieken. dat ze dus eigenlijk al voorbereiden. En eigenlijk is Amerika best wel een heel veerkrachtig land. Want ze zijn wel gewoon heel veel schulden aan het maken en heel veel aan het lenen. Ondertussen hebben ze ook ontzettend veel gewoon grondstoffen en oliereserves. Ze hebben een natuurlijke barrière met de zee aan beide kanten. Ze kunnen handelen met Latijns-Amerika. Dus de Amerikanen die gaan ze gewoon redden, denk ik. Als er een hyperinflatie komt, dan kan Amerika wel weer daarna de boel opnieuw opstarten. Ik maak me eigenlijk meer zorgen om Europa. Want Europa is energieimporteur. Voor 80% van de energie moeten ze importeren. Ja, dan moet je toch een beetje vriendjes blijven met of de Amerikanen, of de Arabieren, of de Russen, zeg maar. En de afgelopen decennia hebben we gekozen voor de Russen en de Arabieren. En nu zie je een shift dat de Europeanen meer met Amerika samenwerken. Dat ze vloeibaar gas uit Amerika kopen en meer brandstof. En dat ze eigenlijk via de Arabieren ook al olie krijgen, maar dat ze Rusland proberen buiten de deur te houden. Ik denk dat dat een hele kostbare strategie is. Waardoor je eigenlijk alleen maar meer problemen gaat krijgen. Niet alleen dat de prijzen stijgen, maar ook dat je geen goede bondgenoot meer hebt aan de oostkant. Maar een onvoorspelbare Poetin die toch dingen kan gaan doen dat je toch niet zeker weet of het veilig is in Europa. En dat is denk ik wel een gevaarlijke ontwikkeling. Dat we in die zin niet de goede kant op gaan. Ja. Eigenlijk is wereldhandel gewoon het beste voor iedereen. Als je iedereen de productie kan halen waar het meest efficiënt is, heb je het meeste welvaart voor de mensen.
Ja, en een laatste puntje wat ik nog even met je wilde bespreken. We hebben het gisteren ook al even over gehad. Is in Poetin die heeft weer een toespraak, of in ieder geval een update gegeven over Oekraïne. En hij zei eigenlijk van ja, de meeste Europese landen vergissen zich in het feit dat wij heel Europa willen veroveren. Want dat willen ze eigenlijk helemaal niet. En hij geeft aan dat Europese leiders, vooral hun burgers, bang willen maken voor die oorlog om zo Europeanen mee te krijgen in hogere uitgaven in onder andere een oorlogseconomie. Kijk, Poetin staat ook wel weer bekend als iemand die zeker niet altijd de waarheid vertelt. Dus we gaan denk ik ook weer niet doen alsof alles wat hij vertelt heilig is. Maar ik denk ergens dat hij daar ook wel weer een punt heeft.
Ja, nou eigenlijk is Poetin heel consequent geweest in het aanwijzen van de bezwaren die hij heeft met de NAVO. We hebben ook een grafiek van een kaartje van de uitbreiding van de NAVO sinds 1990 eigenlijk. Dat er in 5 golven is de NAVO helemaal uitgebreid naar het oosten. Dan kun je zeggen van nou ja, landen mogen dat zelf beslissen. Of ze bij de NAVO willen of niet. Is ook zo. Maar er is ook een raketschild geplaatst aan de oostkant van de NAVO. En dan zeggen de Amerikanen van ja, dat is tegen een Iraanse dreiging. Ja, ik vraag me af waarom Iran een raket zou sturen naar richting Europa. Maar het lijkt meer gericht tegen Rusland. Ook als die raketinstallaties worden gebruikt gebruikt kunnen worden voor aanvalsraketten. Die dus binnen Poetin, of ja, die dan ja, Moskou binnen handbereik hebben. En dat is gewoon een bedreiging die, dat ziet Poetin als een grote bedreiging. Ten meer omdat hij begin 2000 nog lid wilde worden van de NAVO. En toen werd gezegd van ja, dat gaan we niet doen. Nou, toen wist Poetin genoeg van als ik niet bij de NAVO mag, dan is de NAVO eerder waarschijnlijk tegen mij. En hij heeft aangegeven Oekraïne, dat is voor hem een rode lijn. Nou, Europese landen hebben toch doorgezet met een hele staatsgreep in Kiev, 2014. Een associatieverdrag en alles. Dus ja, op een gegeven moment is die rode lijn gepasseerd. En toen heeft Poetin ook in 2021 ook een brief naar de NAVO gestuurd. Van we willen dat jullie niet Oekraïne bij de NAVO laten komen. Anders val ik binnen. Nou, dat hele voorstel, dat is ook gewoon tezijde gelegd en toen kwam er dus een invasie. En ik denk dat de vraag is van voelt Rusland zich bedreigd of niet? Ik denk dat je het vanuit het westerse perspectief heel moeilijk kunt beoordelen. Ik denk dat de Russen zich wel, ik kan me inleven dat Russen zich bedreigd voelen. Ik bedoel, als de Amerikanen in één keer zien dat er allemaal Chinezen in Mexico zitten, of allemaal Russen in Mexico, en die gaan er allemaal dingen bouwen, allemaal militaire installaties, ja, dan zouden de Amerikanen het ook niet leuk vinden.
Ja, de Cuba-crisis is het. Precies. Dat is een perfecte voorbeeld.
Ja. Dus toen werd er ook diplomatiek opgelost. En nu, diplomatiek is het eigenlijk gewoon, hebben ze het gewoon verspeeld. Meerdere keren. Want Poetin heeft toch een handreiking gedaan aan Europese landen. Gewoon om economisch samen te werken in 2021. Ja, eind 2021 had dus het voorstel van NAVO niet uitbreiden. En dan kunnen we verder. En begin 2022 met de oorlog in maart. Toen waren de onderhandelingen met Zelensky en de mensen van de Oekraïnse regering en de Russische regering. Het was er bijna een akkoord over een wapenstilstand. En toen heeft Boris Johnson dat getorpedeerd. Die zei van nee, we gaan vechten. We gaan proberen de Russen te verslaan. En de Europese landen dachten oprecht dat ze dat konden doen. Ja, dat is dus een misvatting gebleken. Dat was het hele sanctieverhaal. En nu is de vraag van ja, gaat Poetin inderdaad meer landen aanvallen? Gaat hij de Baltische Staten aanvallen? Of Nederland, of Duitsland, of Polen? Dan denk ik van ja, wat valt daar te halen? Ik bedoel, levensruim hebben ze genoeg. De Russen zullen niet gewoon een klein stukje grond erbij willen hebben als het niet verder een strategische functie heeft. De Oekraïne kun je dat nog wel hard maken, want er is een heel boek geschreven over de Heartland-theorie van Brzezinski. Dus Oekraïne is wel een strategische asset, dus dat snap ik wel dat een rol speelt. Maar als de Russen nu al zoveel moeite hebben om Oekraïne echt te veroveren, dan zou ik niet weten waarom ze meer landen zouden binnenvallen, wat daar precies voor hun te winnen valt. Sterker nog, ik denk dat het juist alleen maar meer tegen ze gaat werken. Dus ik denk dat Poetin wel aardig goed ziet dat hij dat westerse landen, dat overheden ons proberen bang te maken voor een oorlogsdreiging.
Ja, want hoe zie je dat het opstarten van de oorlogseconomie in Europa? Want kijk, natuurlijk wordt er de laatste jaren wel meer gesproken. Trump heeft onder andere gezegd, ik wil iedereen dat aan de NAVO-norm van 2% voldoet. Maar daarbuiten zie ik bijvoorbeeld in Nederland nog niet echt dat er een nieuwe oorlogseconomie wordt opgestart. Of dat daar veel meer in geïnvesteerd wordt. Volgens mij in Frankrijk wel wat meer. Alhoewel, er is nu wel bijvoorbeeld een nieuwe aanbesteding geweest voor nieuwe onderzeeboot, volgens mij. Daar was ook een heel gedoe over. Ja. Maar in hoeverre zie je dat Europa zijn oorlogseconomie aan het aanzwengelen is?
Nou, ze zijn gewoon te laat. Ik bedoel, nu zijn er gesprekken gaande over de oorlogseconomie. En dan moet er nog gekeken worden. In Nederland zijn ze aan het kijken naar nieuwe trainingsgebieden voor het leger. Dat ze meer ruimte hebben om te gaan trainen. Ja, de oorlog is nu gaande in Oekraïne. Als daar nu niet gauw hulp komt, dan delft Oekraïne het onderspit, het Oekraïnse leger. En Europa die verwacht pas ergens volgend jaar een keer de productie van wapens en munitie op peil te hebben. En bovendien is de vraag van wat voor wapens, wat voor munitie ga je dan maken en wat ga je dan doen? Ik bedoel, er zijn al heel veel berichten over dat de tanks die naar Oekraïne gestuurd zijn, dat die eigenlijk gewoon heel kwetsbaar zijn en niet echt tot hun recht komen. Dat die heel kwetsbaar zijn voor drone-aanvallen. En dat er ontzettend veel geld al in die zin is verspild.
Ja, nou is dat andersom volgens mij ook wel zo. Want volgens mij zijn de Russen ook echt ongelooflijk veel materieel verloren. Dus voor de Russen is het ook volgens mij zeker geen succes te noemen. Maar je ziet inderdaad, dat viel mij ook wel op. Ja, ik ben totaal geen oorlogsexpert hoor. Maar dat wapens zoals drones, die heel goedkoop en in grote aantallen gemaakt kunnen worden, dat die zo dodelijk zijn voor hele grote dure wapens zoals een tank. Dat misschien überhaupt een tank in de toekomst veel minder dominant en belangrijk zal zijn dan dat ze tot op 2 jaar geleden waren, zeg maar.
Ja, dat is ook een bekend gezegd, hè. Generaals bereiden zich voor op de laatste oorlog. Ja. Nou, de laatste oorlog, dan moest je tanks hebben. De Tweede Wereldoorlog, met tanks kon je linies doorbreken. Ja, en nu heb je heel veel tanks. En nu zie je in één keer dat het drones zijn en hypersonische raketten. Ja, hoe ga je daar tegen wapenen? Dan heb je toch weer andere instrumenten nodig. Ik denk dat het de oorlogsvoering meer verplaatst, meer verschuift naar het cyberdomein. En ook de mediadomein van het manipuleren van de publieke opinie. Ik denk dat dat veel meer een rol speelt. En die raketsystemen die eigenlijk gewoon in staat zijn om bombardementen uit te voeren die niet onderschept kunnen worden. En ik denk het is gewoon heel, heel gevaarlijk als ze nu niet tot een vergelijk komen met Rusland. En we gaan echt wapens sturen. Dan moeten er ook gewoon, dan gaan er ook soldaten mee en troepen om die wapens te bedienen. Ja, voor je het weet zit je echt in een groot conflict. En trek je heel Europa in een oorlog. Dat moet je gewoon niet willen.
Nee.
Dus dat hele doeleinde, je gaat die oorlog niet winnen zonder ontzettend veel verlies te lijden. Aan beide kanten. Dus het verbaast me ook dat er niet echt een diplomatieke koers wordt gevaren. Dat het alleen maar gaat over oorlogseconomie en het is allemaal een beetje la-la-land. Van we gaan tanks maken en raketten en munitie. En dan komt het allemaal wel weer goed. Dat komt niet goed. Dus dat wil ik graag de kijker nog meegeven. Dat we op deze koers verder gaan, dat lijkt me een heilloze weg. En je kunt beter kijken naar wat is precies wat van belang heeft een Poetin nou en wat wil die eigenlijk. Kunnen we naar hem luisteren en kijken of we dan tot een akkoord kunnen komen. Dat je ergens in het midden kunt vinden in plaats van dat je alles gaat vernietigen, zeg maar.
Ja, want ik zie ook niet gebeuren dat Poetin ooit de Donbass-regio of de Krim nog echt vrijwillig opgeeft. Dan moet hij er misschien wel iets heel interessants voor terugkrijgen. Of hij moet echt definitief verslagen zijn. Maar ja, die Russen die hebben natuurlijk gewoon nog zoveel materiaal en vooral ook zoveel mensen. En ze hebben ook dat hele land is er natuurlijk ook op ingericht dat ze heel anti-westers zijn. En dat een overwinning op het Westen heel belangrijk is. Dus veel minder dan
anti-westers zijn ze niet hoor. Ik denk dat heel veel Russen niet anti-westers zijn. Ik denk, er heerst al een bepaalde wrok over het einde van de Sovjet-Unie. Dat het land gewoon werd geplunderd door oligarchen. En vooral dat geld allemaal wegging naar... Dat geld allemaal terecht kwam bij allemaal banken in Londen en weet ik veel waar. Maar in principe, heel veel Russen die willen eigenlijk gewoon vrienden zijn met Europa. Die hebben Europa ook geholpen in de Tweede Wereldoorlog. En ik denk dat Rusland is altijd wel meer op Europa gericht geweest. Ook als je kijkt waar de grote steden zijn en de populatie. En ook de gaspijpleidingen die zijn aangelegd de afgelopen 60 jaar. 70 jaar tussen Europa en Rusland. Het is allemaal samenwerking geweest. Tijdens de Koude Oorlog werd er gewoon geïnvesteerd in gaspijpleidingen. Dat Europa energie kon halen uit Rusland. In die zin zijn ze heel sterk met elkaar verbonden. En tot voor de oorlog, dus het 2018 of zo, werd er nog gesproken over een Lissabon tot Vladivostok. Om één economische ruimte te maken. Helemaal van de punt van Portugal tot aan het oostelijke punt van Rusland. Ja, en dat is nu helemaal gedwarsboomd. En nu is er een Nord Stream is gesaboteerd en er is een oorlog gaande. Er is heel veel eigenlijk gebeurd in 10 jaar tijd. Dat je denkt van ja, is het nu in één keer onomkeerbaar of kunnen we hier nog wel weer uitkomen? Het verbaast me echt hoe snel het mensen weer vergeten wat er allemaal gebeurd is.
Ja. Ja, een beetje waar we het vorige week ook over hadden. In plaats van dat Europa en Rusland samen winnen en samen rijker worden, verliezen we hier dan vooral allebei. En is de Verenigde Staten op dit moment nog de lachende derde. Komen we daar eigenlijk weer op neer, denk ik.
Ja, je zou het kunnen zien als een verdeel- en heerspolitiek. Hè? Als de Amerikanen denken dat Europa en Rusland te veel samenwerken en daardoor te sterk worden. Dan orchestreer je daar een conflict. Dan jaag je dat aan in Oekraïne. En met de NAVO en met Georgië, al die dingen. Op een gegeven moment, als je dan Europa en Rusland met elkaar gaat vechten, dan komen de Amerikanen daar als beste uit. Maar het gevaar is dat de Russen niet met Europa gaan samenwerken, maar met de Chinezen. En dat de Russische grondstoffen en energie worden gebruikt om China nog sterker te maken. Ja, dan snijden de Amerikanen zichzelf in de vingers. Met hun verdeel- en heerspolitiek. Dan is de wereld gewoon te groot om te verdelen en te heersen, zeg maar. Dus dat eigenlijk denk ik dat de Amerikanen vooral de Chinezen nu in een zetel helpen, economisch gezien. Dat die hiervan profiteren.
Ja, met goedkope grondstoffen inderdaad. Zeg, Frank, ik denk dat we de meeste punten inmiddels al wel hebben gehad. Ik weet niet of er iets is wat we hebben overgeslagen of dat je nog een slide hebt die je nog even wilde bespreken.
Nog eentje over goud. Eentje van de goudkoers en de goudmijnaandelen. Want historisch, werd altijd gezegd, historisch gezien, ja, dat die goudmijnaandelen die volgen goud. En als goud echt hard gaat, dan gaan de goudmijnaandelen door het dak heen. Ja, dat zie je dus nog niet. De goudmijnaandelen die staan best wel laag nu. En als je kijkt naar wat de laatste jaren is gebeurd, dan willen mensen vooral eigenlijk goud hebben. Omdat ze er toch meer risico zien in de goudmijnen. Ik denk dat ook een teken is dat als er een monetaire reset komt, en goud wordt weer belangrijk en landen gaan weer goudstaven tellen, dat de prijs dusdanig zal stijgen dat de goudvoorraden die onder de grond zitten, dat die ook genationaliseerd worden. En dat een land kan zeggen van nou, dat goud wat je uit de grond haalt, dat is prima. Maar dat verkoop je aan de centrale bank van het land waar het goud vandaan komt, waar het gevonden is. En die winst die gaan we dan afromen of belasten. Ik denk dat die upside die mensen verwachten te halen uit goudmijnen, als een hefboom op goud, dat die upside heel onzeker is. Dat mocht de goudprijs echt hard stijgen, dan zal de overheid tegen de mijn zeggen van nou, doe maar hier een deel van die winst. Of doe het goud maar hier.
Ja, want eventjes voor mij een lage prijs. Kijker, Even tussendoor. Want waarom zou je eigenlijk een goud mijnbedrijf kopen in plaats van gewoon het fysieke ene metaal zelf? Je zei net een hefboom. Is dan het idee dat des te hoger de goudprijs stijgt, des te meer winst die goudmijner kan gaan maken, waardoor hun aandeel in principe nog harder zou kunnen stijgen dan goud zelf? Is dat het idee?
Ja, ik bedoel, stel dat de goudprijs $2000 is en goudmijn heeft $1000 aan kosten en de goudprijs gaat van 2000 naar 2200, dan is die goudstaaf 10% meer waard. Maar de winst van die goudmijn die stijgt met 20%. Dus dat is een hefboom. Dus in die zin, als de goudprijs omhoog schiet, dan hebben de goudmijnen meer marge, meer winstmarge. En dat wordt vaak gezien als argument om dan toch voor de goudmijnen te kiezen. Maar ik denk dat die hefboom dat niet altijd opgaat. En de koers van de laatste 10 jaar die bevestigt dat, denk ik. Dus ze zijn goedkoop, de mijnen. Dus als je een gokje wil wagen, dan kan het best interessant zijn. Maar in een reset scenario, dan kun je toch beter het fysieke goud hebben. Gewoon de munten, baren. En goudmijnen is dan misschien een beetje erbij voor de aandelenportefeuille. Maar als veilige haven, dan moet je ze echt uit elkaar trekken, zeg maar.
Ja, dat ben ik denk ik wel met je eens. Dus ik had zelf nog één laatste dingetje wat mij wel opviel. Is historisch gezien bewogen goud en aandelen en obligaties niet allemaal in tandem met elkaar, maar waren vaak negatief gecorreleerd. Maar je ziet op dit moment eigenlijk dat bijna alle assets, behalve dus obligaties, eigenlijk allemaal tegelijkertijd omhoog gaan, ondanks dus die hoge rente waar we het begin ook al over hadden. Is dat ook echt zo'n teken van het feit dat men eigenlijk echt vertrouwen in fiat een beetje begint te verliezen en dat men eigenlijk liever van alles bezit, behalve het geld zelf?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat historisch gezien is dat ook wel een terugkerend patroon. Dat als de inflatie heel hoog wordt en mensen verliezen het vertrouwen in geld. Dus ze denken van ik kan wel beter gewoon spullen hebben. Ja, dan zie je dat beleggen in aandelen en speculeren en gokken, dat het populairder wordt. Ik bedoel, als je een beetje tv kijkt, om de havenklap zie je reclames van allerlei verschillende gokplatforms. Ja, dat gokken is booming. Dat zegt ook iets over de moraal en over het geld. En dat sparen eigenlijk niet meer kan in dit geldsysteem. En dat mensen in plaats van sparen, want sparen die verliest eigenlijk consequent. Dat mensen daardoor alternatieven gaan zoeken. Dat mensen die voorheen zouden sparen, die kopen nu een indexfonds van aandelen. Of die gaan in crypto's handelen. En dat is eigenlijk gewoon een teken dat het geld niet meer doet wat het moet doen. Als een store of value. Dus nee, dat zeker doorgaat.
Dat kan ik helemaal beamen. Kijk, voor mezelf, het is echt onmogelijk tegenwoordig als een jong iemand die nog geen huis heeft om er eentje te kopen in je eentje. Dat is gewoon echt, zeker als je in een grote stad woont, dat is gewoon niet te doen om dat te betalen. Dan moet je echt een hoog inkomen hebben. Ik zag dat inderdaad ook al over dat gokken. Ik denk ook dat steeds meer mensen zoiets hebben. Ja, ik kan nu al niks kopen en ik zit nu onder water. Nou, dan maakt die €100 ook niet meer uit. Dan ga ik gokken. Als het me wel lukt, dan kom ik hier misschien ooit nog uit. Ik zag in de Verenigde Staten ook dat bijna overal, bij alle grote sportevents, dat er echt enorm veel gokactiviteit omheen is. Ja, uiteraard Las Vegas is nog steeds booming. Dus ja, het wel een teken denk ik ook van een beetje een afbrokkelende samenleving van dat gokken en steeds meer mania overal.
Ja, dat zie je eigenlijk vaak voorafgaand aan een hyperinflatie zie je dat. Dat mensen meer gokken en speculeren. Dat gebeurde ook in met hyperinflatie in de Weimar Republiek en in Oostenrijk. Dat alles meer korte termijn wordt. Korte termijn proberen het geld uit te geven en winst te maken. En dat echt sparen en investeren, dat steeds moeilijker wordt. En dat als dat de economie niet meer functioneert, dat de overheid dan een grote rol gaat opeisen in het aanjagen van de economie. Met overheidsstimulering en nog meer schulden maken. Geleiden langzaam in dat scenario. Dus dat is wel iets waar ik me zorgen over maak, zeg maar.
Ja, ik zelf ook. Kijk, aan de andere kant roepen er wel meer alternatieve kanalen, waar wij er natuurlijk zelf voor een deel ook wel onderdeel van zijn, al heel lang dat er een einde gaat komen aan de dollar en gedoemd is voor een deel ook. En ik heb altijd zoiets gedacht, ja, maar uiteindelijk zijn de mensen toch ook heel vindingrijk om dat continu maar te blijven uitstellen en elke keer weer een oplossing daarvoor te vinden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nu zelf ook wel zoiets heb, maar hoe kan je hier nog uitkomen? Is dit niet gewoon echt een beetje het begin van het einde?
Ja, nou, ik vind het moeilijk in te schatten wanneer het precies misgaat. Maar ik denk wel dat uiteindelijk is dat in de geschiedenis vaker gebeurd. En uiteindelijk kom je altijd wel weer sterker uit. Als je hebt ook gezegd van het in goede tijden, dan krijg je wat meer luie mensen die een beetje achterover gaan leunen. En als het dan slecht gaat, dan krijg je weer mensen die de schouders eronder doen en weer aan de gang gaan. En er worden heel veel mooie dingen dan gebouwd. Er kan heel veel nieuws worden gebouwd uit een falend systeem. Dus ik denk dat er zeker wel weer een terugkeer kan komen naar de principes waarmee we ooit groot zijn geworden. Ja. Daar heeft ook Sander Boon een mooi stuk over geschreven op onze site. Over de terugkeer van het oude Westen. Dus de terugkeer naar de principes van eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, solide geld. Ja, dat kan heel veel moois brengen natuurlijk.
Ja, zeker. Ik ben alleen wel bang dat daar iets van een shock of een trigger event voor nodig is. En ik ben bang dat dat toch wel een vorm van oorlog is. Het hoeft niet per se de derde wereldoorlog te zijn in de vorm die wij ons altijd hebben voorgesteld met kernbommen en zo. Dat kan misschien ook nog meer om de achtergrond, wat jij zelf al zei, met media beïnvloeding zijn. Misschien een aantal staatsgrepen en zo. Maar ik denk dat er wel iets van een nadere tijd aankomt voordat we bij die betere tijd komen waar jij het over had.
Ja, je ziet wat totalitaire trekjes van overheden. Dat ze echt alles willen weten wat je met je geld doet. Ja. En alles gaan monitoren, alles bijhouden, alle media goed bijhouden. Tegelijkertijd zie je ook parallele samenlevingen. Dat mensen eigen groepjes vormen, eigen platforms, alternatieve nieuwssites. Ja, podcasts zoals deze, dat is ook een voorbeeld ervan. Dat is gewoon de parallele samenleving die Vaclav Havel in Tsjechoslowakije zag. Dat daar tijdens het communisme dat het ook allemaal in elkaar viel, het hele economische systeem. Maar dat mensen parallel daaraan hun eigen ding deden. En iets nieuws aan het opbouwen waren. Dus dat is denk ik ook van alle tijden eigenlijk. Als je die trends terugziet in de cycli.
Oké. Nou, ik denk dat dat wel een mooi punt is om af te sluiten. Uiteraard, Frank, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer van jouw werk willen weten?
Op geotrendlines.com. En daar staan onze analyses. Mensen kunnen abonneren. En we hebben een boek Van Goud tot Bitcoin, derde druk. Dus die is beschikbaar. En daarin vertel ik ook meer over de verschillende wereldrijken. Verschillende landen die groot zijn geworden en ten onder zijn gegaan. En dat is wel heel, het zijn wel mooie voorbeelden van hoe dat steeds weer terugkeert, dat patroon. En ook waarom goud en bitcoin in die zin een toekomst hebben. In een terugkeer naar een meer solide geldsysteem.
Oké. Dus
dat leggen we daar ook allemaal uit.
Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. Dan wil ik iedereen die nu nog kijkt of luistert heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. En dan heel erg bedankt en tot de volgende keer, Frank.
Ja, zie je. De volgende keer.
Allee.